Voorzitter, geachte broeders en zusters, ik zou mij allereerst tot u willen richten met deze opmerking dat wat mij betreft de grootste relevantie van het thema ligt in de woorden rechte prediking. En persoonlijk acht ik de woorden of het getal, het jaartal 1985, van wat minder relevantie, omdat de rechte prediking in alle eeuwen dezelfde is en 1985 daar geen wezenlijk verschil in aan kan brengen. De rechte prediking is principieel in 1985 niet anders dan in 1885 of in 85. En daarom neem ik mijn uitgangspunt niet in het tijdbeeld, maar in de Heilige Schrift, waarin voor ons voor alle tijden de regels en de normen voor de rechte prediking zijn neergelegd. Na deze vooropmerking zou ik met u willen denken over in de eerste plaats het belang van de prediking. En het belang van de prediking wordt ons heel duidelijk aangetoond in een van onze belijdenisgeschriften. De Dordtse leerregels, als in het eerste hoofdstuk van de leerregels niet alleen gesproken wordt over het feit dat de mens verloren is, paragraaf 1 van hoofdstuk 1, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn dus schuldig geworden, maar dan wordt in het vervolg ook direct gesproken over de geweldige genade daad van de Heere dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft, opdat de iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zo worden wij in het begin van deze leerregels van Dordt al verwezen naar het grote belang van de prediking van het woord. De prediking van het woord, zo is hier het verband, staat in direct verband met de zaligheid van zondaren, met het redden van verlorenen. En dat is een zeer Bijbels uitgangspunt. Zalig maken, dat heeft God op zich genomen. Dat is en dat blijft zijn werk. Maar de Heere gebruikt bij het zalig maken van gevallen mensen het middel van de prediking. Zo ligt het accent telkens weer in het boek der Handelingen bijvoorbeeld. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Handelingen 2 vers 47. De Heere opende haar hart zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. De bekering van Lydia. En telkens weer vindt u dat accent, de Heere doet het. En toch vindt u in het boek van de Handelingen ook keer op keer het accent dat de apostelen al zo spraken. Handelingen 14 vers 1 bijvoorbeeld. Diezelfde verbinding hebben de apostelen ook gelegd in hun geschriften. Ik denk aan het woord van Paulus in de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, dat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. God maakt zalig die geloven, hij doet het door de prediking. En dat is genoeg, denk ik, om voor ons in de eerste plaats deze conclusie vast te stellen, dat de prediking van uitzonderlijk belang is. Ten slotte is er niets belangrijkers in heel het mensenleven dan het feit dat hij verloren is en zalig moet worden. En als het om die levensvraag, om die wezenlijke zaak gaat, dan komt de Heere ons vanuit de schrift vertellen dat daarbij de prediking van het grootste belang is. En vandaar dat ook de nadruk in de schrift telkens weer valt als het gaat over de taak die de Heere aan de kerk gegeven heeft. De nadruk daarbij telkens weer valt op de prediking. Dat is de eerste, dat is de voornaamste taak die God aan zijn kerk gegeven heeft. En vandaar dat we het ook keer op keer lezen. Uit voorbeelden is het te distilleren. Uit regelrechte voorschriften in de schriften is het te distilleren. Johannes de Doper preekte. Jezus preekte. Jezus gaf bevel aan zijn discipelen om te preken. De apostelen preekten. En zo is het telkens weer. Denk aan het centrale woord in Romeinen 10. Hoe zal iemand geloven zonder dat het woord tot hem gepredikt wordt? En als God dan zelf zo de orde heeft ingesteld en zo het woord en de prediking van het woord prioriteit gegeven heeft in de diensten der kerk, is het ook geen wonder dat de geschiedenis van de kerk laat zien dat er nooit een bloeitijd van het geestelijk leven was, of het was door middel enerzijds van de krachtige werking van de Heilige Geest, dat in de eerste plaats, maar dan ook altijd door middel van een herleefde, krachtige, duidelijke, eerlijke prediking van het woord. Ik zei het u al, ik kan uit de schrift geen andere conclusie trekken dan dat de Heere aan zijn kerk als eerste opdracht de prediking heeft meegegeven. Zo vinden we dat bijvoorbeeld in het leven van de Heere Jezus Christus zelf, in een zeer verrassende pericoop in het Markusevangelie, het eerste hoofdstuk. Er zijn geweldige wonderen gebeurd in Capernaum. Er zijn mensen die van de duivel bezeten waren genezen. En er zijn mensen die in allerlei ziekten, door allerlei ziekten bevangen waren genezen. En dan de volgende morgen, als Jezus vroeg is opgestaan om uit te gaan in een woeste plaats om te bidden, komen die mensen alweer met hun ziekten, met hun kwalen, met hun problemen. En Petrus is hun woordvoerder en hij zegt, Heere, ze zoeken u allen. En dan zegt Jezus dit opmerkelijke woord, laat ons, en dan staan er mensen op hem te wachten, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Dat was zijn eerste taak, en genezingen en duiveluitwerpingen was maar secundair. En hij zegt het hier ook, het eerste waartoe ik ben uitgegaan is het woord verkondigen. En dat hebben de discipelen, de apostelen, heel goed van hun meester geleerd. Want als het werk te veel wordt in de eerste christengemeente in Jeruzalem, dan lezen wij dat ze diakenen gaan verkiezen. En het motief voor de verkiezing van diakenen is, de apostelen zeggen, maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Prediking heeft het primaat in alle taken die de kerk heeft. Ook in 1985. Ook in het jaar waarin wij leven, trouwens altijd. Velen vinden het vreemd om vandaag toch nog zoveel nadruk te leggen op de prediking. Er zijn mensen die van de honger sterven in de wereld. Er zijn mensen en velen die op allerlei manieren onrecht lijden en verdrukt worden. Waarom zouden we dan nog preken? Dan is hulpverlening en allerlei acties zijn belangrijker. En dat je je onder de mensen begeeft en één met de mensen wordt. Om hen zo in hun situatie duidelijk te begrijpen. Dat is allemaal veel belangrijker. Maar wat de noden ook zijn. En wat de omstandigheden ook zijn. Het woord van God blijft zeggen, predik het woord. Waarom? Omdat de wezenlijke nood van de mens niet zijn honger is. En niet het feit is dat hij verdrukt wordt. De wezenlijke nood is wat anders. En over die wezenlijke nood spreekt alleen de schrift. En over de wezenlijke verlossing uit die nood spreekt alleen de schrift. En het kon wel eens een symptoom zijn dat, dat de nood van de mens en de waarachtige verlossing uit die nood niet meer voluit schriftuurlijk genomen worden, als de kerk zich meer en meer gaat bezighouden met de secundaire zaken en het primaire, de prediking van het woord, meer en meer uit het oog gaat verliezen. Wortel van alle dingen, zo heeft Luther al tegen Erasmus gezegd, en daar ging het hem om in de reformatie, als Erasmus zijn diatribe geschreven heeft over de vrije wil, dan antwoordt Luther hem, Erasmus, gij alleen hebt begrepen wat de scharnier is waar alles om draait. En dat is voor Luther de verdorvenheid, de totale verdorvenheid van de mens. Daar gaan de wegen uiteen tussen Rome en reformatie. Niet pas bij de rechtvaardiging door het geloof, maar bij dat kardinale leerstuk van de totale verdorvenheid en de onmacht van de mens. Maar als wij de mens zien als een zieke, als iemand met defecten en niet zoals Paulus hem beschrijft, dood in de misdaden en in de zonde, dan hebben wij de wezenlijke nood niet gepeild. En dan is er ook geen oog voor de wezenlijke verlossing. Welke verlossing heeft de mens dan nodig? Verlossing die op zijn nood correspondeert. Dat hij weer in de rechte verhouding met God komt. En dat hij in die herstelde verhouding met de Heere leert leven en wandelen om zo God de eer te geven. En daarbij zijn allerlei verbeteringen van zijn situatie hier op aarde niet meer dan secundair. En in dit licht zou ik de stelling willen verdedigen dat het geen gunstige ontwikkeling is als de prediking aan waarde inboet. En naar mijn gedachten zijn symptomen van het inboeten van de waarde van de prediking dat de prediking hoe langer hoe korter wordt. En dat de inhoud van de prediking verschraalt tot bepaalde thema's. En dat de dienst des woords, vaak de tweede dienst, ingeruild wordt voor discussiegroepen en zelfs wel voor toneeluitvoeringen. Zelfs het opdringen van de liturgie in de eredienst ten koste van de prediking is symptomatisch. En zulks heeft de reformatie ons ook niet geleerd. Zo pas zei ik dat tijden van geestelijk reveil en geestelijke herleving het resultaat waren van een krachtige werking van de Heilige Geest, maar ook van een krachtige beleving en bediening van het woord van God. Decadente perioden in de geschiedenis laten dan ook onlosmakelijk zien dat er een verschraling van de prediking was. En als er een versterking van het verkondigde woord is, en als het woord van God op de rechte wijze gebracht wordt, dan laat, en dat is een nieuwe les van de kerkgeschiedenis, dan laat de kerkgeschiedenis ook zien dat zo'n prediking niet nalaat uitwerking te hebben op allerlei sociale en maatschappelijke situaties in het leven. Juist een prediking waarin die dingen niet zo uitdrukkelijk aan de orde kwamen, heeft toch vaak het resultaat gehad dat men de consequenties van het evangelie ging trekken en dat men ook in de vorm van christelijke hulpverlening actief ging worden. Meer dan een prediking die er zo uitdrukkelijk over gesproken heeft. Maar zegt iemand wel even, nu toch in duidelijk andere tijden en er zal toch op een andere manier gepreekt moeten worden dan dat het geval is geweest in vroeger eeuwen. Dat we in andere tijden leven is mijns inziens maar betrekkelijk waar. Natuurlijk, u kunt zeggen, we verplaatsen ons sneller dan vroeger en we weten vandaag van atoomsplitsing en aerodynamiek en al dat soort dingen waar men vroeger geen idee van had. Dat maakt wel een verschil. Maar God is niet veranderd. En zijn wet ook niet. En zijn evangelie ook niet. Zijn beloften ook niet. En zijn eisen net zo min. En de mens is hij veranderd? Wezenlijk niet. Hij kan meer dan vroeger. Hij presteert meer dan vroeger, ook in de vorm van zonde en goddeloosheid. Maar wezenlijk is de mens niet veranderd. Is er zoveel vooruitgang sinds de zondeval? Nog steeds wordt de mens verleid door de duivel om God niet te geloven. Nog steeds wordt hij verleid door de duivel om God niet te gehoorzamen. En de mens is nog steeds geïnteresseerd in dezelfde dingen waar hij 4000 jaar geleden ook in geïnteresseerd was. In eten en drinken en oorlog voeren en seks. En nog steeds zijn de belangrijkste sociale problemen haat, diefstal, ontrouw, afgunst. De verschillen met vroeger zijn maar betrekkelijk. En de oplossing van de nood is ook niet veranderd. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En als u dan toch wil volhouden dat 1985 anders is dan 1885, dan stem ik dat toe. Ook in deze zin dat de wereld al meer goddeloos is geworden. En dat al meer zonde en wetteloosheid gepropageerd worden. En dat het rijk van de antichrist nu al 100 jaar dichterbij is dan een eeuw geleden. En dat maakt de prediking des te meer noodzakelijk. Want het woord geeft een antwoord. En het woord alleen. Dat is het belang van de prediking. Dan een enkel woord over de inhoud van de prediking. Wat moet er dan gebracht worden? Wat is dan zo belangrijk dat God het gebracht wil worden? Het woord, predik het woord. Ten aanzien van die inhoud hebben wij niets te zeggen. Die inhoud heeft God bepaald. De prediker, of de prediker samen met zijn kerkenraad, of de prediker samen met een groep uit de gemeente, hebben niet tot taak gekregen om de boodschap te bedenken, de boodschap op te stellen. God heeft het voor ons opgesteld. En wat is de inhoud van die boodschap dan? We kunnen daarvoor verwijzen naar wat Paulus ervan zegt. En hij is uit de schriften te leren kennen als een van de grootste predikers van zijn tijd en van alle tijden. Want nu deze bijzonder begenadigde apostel van Jezus Christus heeft het aan de ouderlingen van Efeze gezegd in Handelingen 20 vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Al de raad Gods. Al de raad Gods. En als je Paulus vraagt wat hij daaronder verstaat en hoe hij dat wil specificeren, dan heeft hij zelf het antwoord al gegeven. Ik denk aan het woord van de apostel in de 1 Korinthebrief, 2 hoofdstuk, 2 vers. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij predikt Jezus Christus. En we kunnen uit de brieven van de apostel nagaan wat hij daarmee bedoelt. Wie deze Jezus Christus voor hem is. Hij spreekt over hem voor zoals hij was voor de menswording, Filippenzen 2. Hij spreekt over hem als degene door wie alle dingen gemaakt zijn, Colossenzen 1. Hij spreekt over hem toen hij vlees geworden is. 1 Timotheus 3 vers 16. Hij spreekt over zijn persoon. Hij spreekt over zijn werk. Over zijn waarachtige mensheid. Over zijn medelijden. Over zijn voorbidding. Over zijn heerlijkheid. En dat thema kan de apostel ook nooit uitputten. Speciaal accent in zijn Christusprediking heeft dan ook Jezus Christus en die gekruisigd. Steeds weer zien we het in de brieven van de apostel. De neerslag van zijn prediking ongetwijfeld. Dat het centrale voor zijn denken en het centrale in zijn spreken steeds weer is. Die grote daad Gods tot verlossing van zondaren. De dood, het bloed, het offer, de verzoening, de voldoening. En de gestilde toorn van God en de gebluste wraak van God. En de verse en levende weg. En die thema's die allemaal terug te voeren zijn tot Jezus Christus en die gekruisigd. En waar het apostel dus om gaat, is om de persoon en om het offer van Christus. En al het andere is daaraan gerelateerd. Al het andere. Vandaar dat de apostel altijd weer gelegenheid ziet. Niet om Christus erbij te halen, maar om alles vanuit deze Christus en die gekruisigd te bezien. Als hij spreekt over de verhouding van man en vrouw, dan doet hij dat vanuit Christus, gelijk ook Christus, Efeze 5. En niet alleen Paulus doet dat, ook Petrus horen we dat doen. Als hij in de brief, zijn eerste brief schrijft over slaven en over vrijen en over slaven die het moeilijk hebben. Dan doet hij dat weer vanuit Christus die hij aanhaalt en die hij invoert als degene die als hij gescholden werd niet terugschold. Trouwens is er wel één leerstuk, is er wel één aspect van de openbaring Gods. Dat niet te maken zou hebben met Jezus Christus en die gekruisigd. Daarmee is het centrale van de prediking aangegeven. Maar begrijpt u mij niet verkeerd. Als ik zeg het centrale van de prediking, dan bedoel ik daar niet mee wat een moderne hermeneutiek ermee zou kunnen bedoelen. Als de Bijbel, zo zegt men, dan gelezen moet worden vanuit een bepaalde optiek. Bijvoorbeeld het liefdegebod. Dat is een eigenmachtige keus. Een zeer willekeurige keus, want een ander kan met een andere optiek komen. En dat is niet zelden een keus die we gebruiken omdat wij willen komen waar we willen zijn. Maar als ik zeg, Jezus Christus is het centrale in het woord en in de prediking, dan zeg ik dat omdat in hem het hele woord is. In hem is alles gezegd, als we het maar goed verstaan. Maar dat brengt ons dan vanzelf tot de vraag, rechte prediking met deze inhoud, wat is dan geen rechte prediking? Rechte prediking staat uiteraard tegenover een ander soort prediking waarvoor je dan een ander bijvoeglijk naamwoord moet zetten. Prediking die niet recht is. Kromme of, om het maar bijbels te zeggen, de valse prediking. Dat is een prediking waarin dus wat ontbreekt. Of dat is een prediking waarin de dingen anders gezegd worden dan de schrift ze heeft gezegd. Nou is het geen wonder dat er altijd als verschijnsel naast de rechte prediking de valse prediking is geweest. Want ongetwijfeld als de prediking dan zo belangrijk is dat God het gebruikt om zondaren aan de macht van Satan te ontrukken en ze over te brengen in zijn koninkrijk. Als het dan zo belangrijk is dat daardoor het rijk van de boze wordt afgebroken, is het geen wonder dat de duivel alles in het werk stelt om de rechte prediking zoveel mogelijk te verijdelen. En daarom staat de rechte prediking altijd op de tocht. En daarom zijn er altijd duizenden gevaren voor hem die het woord brengt en voor hen die het woord horen. Want het gaat om de rechte prediking. Dat hebben de apostelen immers ook begrepen. Nou, niet te spreken over het Oude Testament, waar ook de waarschuwingen klinken aan Israël in de woestijn al. Dat ze goed moeten onderscheiden tussen de ware profeet en de valse profeet. Om daar verder niet op in te gaan, zou ik volstaan willen met de waarschuwingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Paulus, Johannes, ze hebben op concrete gevaren, op concrete ketterijen gewezen. Er was de ontkenning van de opstanding. Er was de ontkenning van de incarnatie van de Zoon van God. En de apostelen hebben er waarschuwend over gesproken. Maar niet altijd is de ketterij zo duidelijk. De Heer Jezus heeft onszelf gewaarschuwd voor wolven die niet in wolfsvachten komen, maar wolven die in schaapskleren komen. En dan wordt het nog gevaarlijker. Wolven in schaapskleren vallen zo spoedig niet op. Dan denken we niet direct aan afwijkingen. Want die spreken naar de schrift. En die spreken zeer aantrekkelijk. En die kunnen heel ernstig zijn. En die kunnen heel ijverig zijn. Maar ondertussen zal het wel blijken dat bepaalde elementen uit de volle raad Gods niet aan de orde komen. Het valse van de prediking ligt echt niet altijd in hoe verkeerd wordt het gezegd, maar het valse van de prediking kan ook wel degelijk liggen in datgene wat niet gezegd wordt. En ik meen dat wij nu in een gevarenzone zijn beland als wij zo stellen dat er inderdaad ook wel wat aan de prediking kan ontbreken, als het maar blijft binnen schrift en belijdenis. Alleen datgene wat tegen schrift en belijdenis ingaat, is fout. Maar zo is het. Ook als niet het volle woord en de volle belijdenis aan de orde komen, is er al wat fout. Als niet het volle woord en de volle belijdenis functioneren als vitale elementen uit het woord van God in de prediking van het woord ontbreken. En nu geef ik aan u het oordeel om te bepalen of er in 1985 van die vitale elementen in de prediking van het woord aan het ontbreken zijn. Dingen die verzwegen moeten worden, terwijl ze niet verzwegen mogen worden. Luther heeft gezegd, als ik met luide en duidelijke stem uiteenzet, elk onderdeel van de waarheid en Gods waarheid beleidt, met uitzondering van dat kleine punt dat de wereld en de duivel aanvallen op dat moment, dan beleid ik niet Christus, hoe duidelijk ik hem ook beleid. Ik zei, ik geef u het oordeel om te bepalen of er inderdaad aan die prediking wat ontbreekt. De verkiezing van eeuwigheid, wordt daar inderdaad uitdrukkelijk en nadrukkelijk over gesproken en gepreekt? Krijgt dat die belangstelling die het in onze belijdenis heeft? Als dat niet zo is, dan vervaagt het soevereine karakter van de genade. Als dat niet gebeurt, dan vervallen we of in de veronderstelling dat alle mensen verkoren zijn, of we vervallen in het uiterste dat de hele nadruk valt op de verantwoordelijkheid van de mens. Het zij dus in een Patriaanse, het zij in een Arminiaanse lijn. Maar als zo de verkiezing niet, of nauwelijks, en dan hoe dan nog aan de orde komt, is dat recht de prediking over de verkiezing? De verdorvenheid van de mens, de schriftuurlijke leer van de verdorvenheid van de mens en zijn onbekwaamheid tot enig zaligmakend goed, is niet alleen een schriftuurlijke, maar ook een confessionele leer, maar wordt die altijd en met alle duidelijkheid aan de orde gesteld? Hoe komt het als we dat verzuimen? Wellicht omdat we dan wel oog voor de liefde Gods, maar niet of te weinig oog voor de heiligheid en de gerechtigheid Gods overgehouden hebben. En als wij wel over de liefde Gods spreken, maar niet en nauwelijks over de heiligheid en de gerechtigheid Gods, dan hangt dat weer samen met een toch anders verstaan van de functie van de wet. En dan functioneert de wet niet meer als kenbron der ellende en als tuchtmeester tot Christus. En als de wet niet meer centraal gebracht wordt, dan vervaagt ook het accent op de toorn van de wetgever en de straf van de rechter van hemel en aarde en de eeuwige bestemming van de goddelozen. Kunnen we dan met Paulus nog zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof? Kunnen we dan nog zeggen met Paulus, zoals hij stond voor Felix toen hij het woord van God bracht en toen hij ook handelde over rechtmatigheid en het toekomend oordeel dat hij de volle raad Gods verkondigde? Is het effect er op de prediking vandaag zoals het er bij Felix was, die zeer bevreesd geworden was vanwege de dingen die hij hoorde? En dan de toepassing des heils. Geloof mag centraal staan in de hele heilsweg. Maar dan wel geloof naar de schriftuurlijke betekenis. Maar niet uitsluitend geloof. De schrift spreekt ook over wedergeboorte. En de noodzaak van de wedergeboorte ligt alvast in onze totale verlorenheid. En bekering, en dan concreet bekering. Bekering die aangedrongen wordt. Vanuit het geplaatst worden voor het heilig recht en de heilige eisen van God. Bekering als een mijden en vlieden van de zonde. Bekering als een verzaken van de wereldse begeerlijkheden. Heiligmaking. Heiligmaking, wortelt die inderdaad in de wedergeboorte? Of is heiligmaking langzamerhand geworden tot een 20e eeuwse werkverbondsbeleving? Wat wezenlijk wat anders is. Rechte prediking zal ernst maken met alle aspecten van het woord van God. En zal er geen één willen verdoezelen. Rechte prediking kan dan ook niet komen met een oppervlakkige boodschap en een gemakkelijke zaligheid. En u zegt wellicht, hoort dat dan allemaal in de gemeente thuis, in de verbondsgemeente? We spreken toch het woord niet op het zendingsveld en we verkondigen het evangelie toch niet op de straat in een evangelisatiecampagne, maar we verkondigen het woord toch in de gemeente waarin het zaad van Abraham zit. Daar gaat niets van af. Maar zoals professor Kramer ons al geleerd heeft, allereerst komt telkens in de schrift naar voren dat er ook bij hen die onder het verbond en de prediking der belofte leven geen plaats is voor het heil Gods. De natuurlijke situatie van een mens is door het verkeren onder de belofte en het verbond en de prediking daarvan niet veranderd. En de eerlijkheid gebiedt de Adamspositie duidelijk in het licht te stellen. Het gaat hierbij om de gevallen mens, de zondaar, de schuldige, de vijand van God. Die krachten zijn gevallen bestaan, vreemd is aan het leven Gods door de onwetendheid die in hem is. Het is niet genoeg dit zondaar zijn als een promemoriepost in de prediking uit te trekken en er verder geen rekening mee te houden. En daarom is het nodig, ook in de prediking in de gemeente, de volle raad Gods te verkondigen. En als het gaat om het deelachtig worden van dat heil, om de voorrechten die aan de gemeente geschonken worden, om de beloften die haar mogen worden voorgesteld, om het heil van Christus dat haar mag worden gepresenteerd, en de belofte daarbij gevoegd, dat de Heere ze zalig wil maken, dan zullen we toch in de reformatorische schriftuurlijke lijn onderscheid moeten blijven maken tussen schenking en deelachtigmaking. Zover gekomen zou ik ook nog een enkel woord willen zeggen over de toepassing in de prediking. Toepassing. Want de prediking mag niet volstaan met het mededelen van de schriftuurlijke feiten of het uiteenzetten van de leer. De prediking moet ook toepasselijk zijn. Opnieuw, Kramer, wat is de theologische plaats van de mens? Hoe is hij te zien? Hij bedoelt in de prediking, als kind, als zondaar, als mandataris, als kerklid, als burger van het Rijk. Is hij Adamiet, Abrahamiet of christen in zijn geestelijke positie? Wie hierover geen bezinning kent, kan het adres van de preek niet schrijven, die tot allen, maar ook tot een iegelijk gericht dient te zijn. Inderdaad, de prediking moet geadresseerd zijn. De prediking moet gebracht worden niet alleen tot het oor, maar als het kan ook tot het hart van de mens. De prediking moet de mens, niet de mensen, niet de gemeente alleen bedoelen, maar de mens, de enkele mens. Als u vanavond thuis komt en u leest de krant die u misschien vanmorgen nog niet hebt kunnen lezen, en u zou ergens een advertentie in de krant aantreffen van een kledingmagazijn waarin aangekondigd werd speciale verkoop van herenkostuums, halve prijs, één maat, geschikt voor allemaal, dan zouden er weinig naar dat kledingmagazijn gaan om te proberen daar een slaatje te slaan uit die halve prijsverkoop. Toch ben ik bang dat vele preken zo geadverteerd zouden kunnen worden. Maar afgezien nog van deze kant van de zaak, de toepasselijke prediking is de enige Bijbelse prediking. Zo preekte Jezus ook. Een apart woord voor farizeeën. En een apart woord voor de discipelen. En een apart woord voor de vrouw in Samaria. En een apart woord voor wie dan ook. Zo preekte de discipelen. Zo preekte Johannes de Doper. Hij zou zijn hoofd gespaard kunnen hebben als hij niet tot Johannes, tot Herodes gezegd had: het is u niet geoorloofd haar te hebben. Maar toen hij zo ging toepassen, kostte het hem zijn hoofd. En zo deed Petrus het ook. Welke gij genomen hebt. Niet welke sommige mensen genomen hebben en dan allerlei vage algemeenheden. Maar welke gij genomen hebt. En ook de belofte. Ik denk aan dat prachtige woord, dat christologische woord uit Jesaja's profetie, het 50ste hoofdstuk. Waar de knecht des Heren van zichzelf zegt dat hij geleerd is, onderwezen wordt. onderwezen om met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. En als de knecht des Heren dat onderwijs van zijn vader ontving, om zo bekwaam gemaakt te worden, om met elk individu in zijn prediking en in zijn pastoraat afzonderlijk te handelen, dan mogen de knechten van die knecht bij dezelfde God in de leer gaan, om op die manier ook bekwaam te worden, om een woord te spreken ter rechte tijd met de moeder. Daarom is de omschrijving die Calvijn van de prediking gegeven heeft ook zeer adequaat. De bedoeling van heel de evangelische dienst is dat ons, die van God de bron van alle gelukzaligheid door de zonde gescheiden zijn en daarom verloren, Christus worden meegedeeld, zodat wij het eeuwige leven uit hem putten en eindelijk alle hemelse schatten aldus ons worden toegepast. Dat zij niet minder van ons dan van Christus zijn, die ons roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nog een enkel woord over de manier waarop dat dan moet gebeuren. Belang, de inhoud en nu, ja, ik geef het woord voor beter, de methode, de manier of hoe dan ook. En dat brengt ons bij de prediker. Wat is nou de rechte wijze van prediken? Denk weer aan Paulus. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 dat hij het niet gedaan heeft in Korinthe zoals de redenaren deed. En zoals de filosoof het deed. Maar als een getuige sprak hij. Als een getuige. Wat heeft deze notie? Hij is er zelf geen vreemdeling van. Hij spreekt niet over dingen waar hij geen verstand van heeft. Maar hij heeft ze zelf gezien. Zelf gesmaakt. En dat is ook de enige juiste houding voor de prediker. Hij redeneert niet, hoeft hij niet te doen. Hij is ook geen advocaat die het woord van God moet verdedigen, maar hij mag getuige zijn. En zo de mensen tot wie hij spreekt zoeken mee te nemen in de waarheid Gods. Hij is zelf uit het vuur gered. Mij is barmhartigheid geschied, zegt Paulus. Hij kent de schrik des Heren. Hij weet van de liefde van Christus. Zo kan hij als een getuige spreken. Dat brengt een aantal dingen mee. Dat brengt ernst mee. Want de prediking geschiedt altijd in het grensgebied van tijd en eeuwigheid. Daar wordt gepreekt. In het grensgebied van tijd en eeuwigheid. De mens is immers op weg naar de eeuwigheid. En hoe gauw kan de dood er al zijn? Wat zal iemand zoeken te doen die zelf uit grote nood gered is? Ernst tentoonspreiden om anderen te redden. En kan ook geen uitstel leiden. Er is haast bij. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wees. Die ernst drukt Paulus ook uit als hij zegt dat hij dit begeert. Dat dat zijn streven is, om altijd God een goede reuk van Christus te zijn. Of dat nu is bij degene die verloren gaan, of bij degene die behouden worden. Dit, zegt Paulus, streef ik na in mijn ambtelijke bediening, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mens. Getuiging moet ook integer zijn. Integer. Hij zei dat al tot die ouderlingen in Efeze. Niets achterhouden van al de raad Gods. Niets verbergen. Niets voor zichzelf houden omdat het misschien minder aantrekkelijk en minder smakelijk is. En nu niet zo goed uitkomt en de mensen het er misschien niet in dank afnemen enzovoort. Niets achterhouden. Dat is integriteit van de getuigen. Ook van de heraut, want de prediker is ook heraut. En zo mag hij, omdat hij getuige en heraut is, ook met gezag spreken. Met gezag, zoals Jezus het deed. En de mensen merkten dat, want hij sprak anders dan die bijbelpraters, de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag. En dat rustte in zijn wettige roeping. En zo sprak hij ook met vrijmoedigheid. Zonder vrees voor mensen. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus niet. 1 Korinthe 2 vers 3. Passage is helemaal van belang voor ons onderwerp. Hij was in Korinthe met veel vrees. Met beving. Dat was maar niet een lichamelijke zwakheid. Maar dat was vanwege zijn ongeschiktheid voor dit werk. Hij, zo duidelijk geroepen, zo duidelijk afgezonderd, toch ongeschikt voor het werk. Geen wonder, want in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief heeft hij al gezegd wat er aan weerstanden loskomt. Een ergernis is dat evangelie van het kruis. Een dwaasheid is dat evangelie van het kruis. En wie is Paulus om die ergernis weg te nemen en die dwaasheid weg te nemen als hij daaraan denkt? Aan zijn eigen krachten, aan zijn eigen mogelijkheden, dan weet hij, hij is zwak, hij beeft, hij vreest. Dat hoort ook bij de rechte wijze van het woord verkondigen. Opdat we zo in de prediking van het woord en opdat kerkenraden het voor de predikant in de bediening van het woord meer en meer beseffen en beleven dat de Heilige Geest van absoluut belang is. Daar komt Paulus dan ook uit. In die pericoop in 1 Korinthe 2. Zijn prediking was bevend en vrezend gebracht. Toch in betoning van geest en van kracht. De geest kwam en de geest moet komen. En dat zal de werkelijkheid zijn waarin ook vandaag in 1985 gepreekt moet worden. Als er dan gepreekt wordt op de rechte wijze naar de zin en mening van de geest, dan gaat het om realiteit. Dan gaat het niet om een naam God, om een begrip Christus, om een begrip zonde, om een woord genade. Maar dan gaat het om realiteiten, om beleefde werkelijkheden. Beleefd ook door degene die preekt. Beleefd doordat de geest ze reëel maakt. Als de gemeente wordt voorgesteld om te eten van het brood des levens, dan zal de prediker zelf ook eetlust moeten hebben. En als hij spreekt over Christus, Jezus en die gekruisigd, dan zal dat voor de prediker door de geest een gevoelde, een reële Christus moeten zijn. Zal hij aan het gevaar ontkomen van een advocaat, of van een prater of van een computer, zal hij er zelf in delen moeten. En dat zal hem dan tegelijk ook brengen tot de zelfverloochenende liefde. Want dan mag hij zichzelf ook meedelen in de prediking aan zijn volk. Zoals Paulus dat zegt aan de Thessalonicenzen. Dat hij ze niet alleen het woord wou geven, maar ook zichzelf wilde geven. Ja, zoals Paulus dat aan de ouderlingen van Efeze zegt, dat hij ze met tranen vermaand heeft. Zoals Paulus het in de Romeinenbrief zegt, dat de onbekeerlijkheid van Israël een gedurige smart is. Het wordt van de Schotse prediker McChain gezegd. Hij preekte alsof hij stervende was om je bekeerd te krijgen. Trouwens, Jezus weende ook toen hij de stad zag. En Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid, zegt de schrift. Dat hoort ook bij de rechte wijze van preken om van dat beeld Gods ook iets te vertonen. En hoe kan dat? Dat kan toch alleen door de Heilige Geest die van zelfzuchtige mensen, ook in de preekstoel, mensen maakt die zichzelf zouden willen opnemen. Offeren, zichzelf zouden willen laten uitbranden, als het maar mocht zijn, tot bekering en zaligheid van het volk tot wie ze mogen komen. En dat ook naar de kant van de gemeente. Paulus mag het weten, dat woord dat kwam, niet door hem heen alleen, maar ook met veel verzekerdheid. Het was een kracht Gods tot zaligheid. Het verstand werd geopend. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar God deed het ze verstaan in Korinthe. En hij opende het hart van Lydia. En hij overtuigde van zonde. En hij maakte Christus dierbaar. En hij bracht tot het voorwerp van het geloof. En hij deed alles in de weg van de deelachtigmaking. Als dat dan de geweldige noodzaak is waar we vandaag voor staan, zullen we de rechter zijn.
Dat de kleinigheid, de geest van uitblussen. Een kleinigheid. Aan de kant van de prediker en aan de kant van de gemeente. Als we de geest in de prediking negeren. Ik weet wel, hij zal van zichzelf niet spreken. Maar de prediking mag toch niet van hem zwijgen. En het gebed zal concreet een gebed om en tot de geest moeten zijn. Want we staan voor een gesloten boek. In onszelf. En we hebben te doen met onsterfelijke zielen. Die op weg zijn naar de eeuwigheid. En het gaat om het geloof in Christus. En het geloof is door de Heilige Geest. En we zijn niet klaar in het preken met onze homiletiek en met onze exegese. En zelfs niet met een formeel gebed. Wonder van de bediening van de geest zal alleen de prediking vruchtbaar kunnen maken. Laten we hem niet bedroeven of tegenstaan door zorgeloos met het woord om te gaan. Door zedelijke afwijkingen, door af te wijken van wat centraal staat. Af te wijken van wat de prioriteit van de kerk is. En het primaat, de prediking die het primaat heeft. Laten de predikers en laten de kerkenraden daar toch ook op toezien. Zich houden aan die eerste taak. Zoals ik een keer las van een Engelse schrijver, William Jay, die een verhaal vertelt. Van een koetsier die een passagier vervoerde. Die passagier die wilde van alles weten. Wie woont er in dit huis? Ik weet het niet, zei de koetsier. En wat is dat voor een gebouw? Ik weet het niet, zei de koetsier. En tenslotte zei die man tegen de koetsier, maar wat weet je nou wel? Ik weet hoe ik een koets moet rijden. Ik dank
u. Ik weet wat ik u ga aandoen. Opnieuw zo'n referaat over u heen. Het thema van deze conferentie luidt dus: wat is de rechte prediking anno 1985? Dat is geen geringe vraag. En wie zich zet aan een antwoord op die vraag, voert een pretentie die nauwelijks overtroffen kan worden. Als ik daarom begin met te zeggen dat het antwoord op die vraag ons in laatste instantie niet eens toekomt, dan is dat niet bedoeld als een bij voorbaat indekken voor kritiek, maar het hangt samen met de kern van wat ik vanmiddag hier wil zeggen. De vraag naar de rechte prediking laat zich niet beantwoorden door een aantal criteria op te stellen aan de hand waarvan een preek gemaakt en vervolgens ook beoordeeld kan worden. Naar mijn overtuiging laat zich over dit thema slechts spreken in alle verlegenheid en kwetsbaarheid die ieder ondervindt die dit hoge werk aanvat. U krijgt derhalve van mij een heel persoonlijk antwoord op de in het thema aan de orde gestelde vraag. U had het niet anders verwacht, gezien het feit dat twee sprekers zijn uitgenodigd iets over dit thema te zeggen. Een persoonlijk antwoord dus, maar niet een puur subjectief antwoord. Het is de boodschap die bepalend is, maar die niet anders gebracht kan worden dan in een geheel persoonlijke betrokkenheid. Als dat ergens geldt, dan wel hier bij de prediking. Gezien de ons toegemeten tijd zal er geen gelegenheid zijn om allerlei zijpaden te betreden. U zult daar ongetwijfeld begrip voor hebben. Ernstiger is dat het zelfs nodig zal zijn hier en daar gedeelte van de hoofdweg over te slaan. Daarmee wordt niet ontkend dat die gedeelten bij de hoofdweg behoren. Alleen wordt er door mij vanmorgen geen aandacht aan besteed, hetgeen, ik wil dat uitdrukkelijk vooraf stellen, niet tot conclusie mag leiden dat ik een en ander niet van wezenlijke betekenis zou achten en evenmin dat ik niet bereid zou zijn er in de beantwoording van de vragen op in te gaan. Het ene thema heb ik gemeente kunnen opsplitsen en benaderen vanuit drie onderdelen. Allereerst de vraag, wat is dat eigenlijk prediking? Ten tweede, welk gewicht heeft de actualiteit samengevat in dat ene jaartal 1985? En het derde is, wat is dan rechte prediking en hoe laat zich die beoordelen? Allereerst dus de vraag, wat is prediking? Voor de beantwoording van deze vraag wil ik me oriënteren aan het Nieuwe Testament en de Reformatie, dus aan de Schrift en aan een heel belangrijke, cruciale periode van de kerkgeschiedenis, waarin de beslissende betekenis van de prediking voor de kerk opnieuw overduidelijk aan het licht is gekomen. Dat betekent dat het me vanmorgen niet zal gaan om de wijze waarop de prediking tot de mensen komt, om de prediking als communicatievorm, om het zo te zeggen, maar om de inhoud ervan. En de inhoud is bepalend ook voor de vorm. Opvallend in het Nieuwe Testament is allereerst dat na een drukkende stilte van enkele eeuwen het woord van God opnieuw tot Israël komt. Dat er na het spreken van God in het Oude Testament en het zwijgen erop gevolgd opnieuw de hemel opengaat, dat is onlosmakelijk verbonden met die centrale inhoud van het Nieuwe Testament, samengevat in die ene naam, Jezus Christus. En daarom klinkt het in de kerstnacht, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. Het is deze inhoud van de boodschap die de prediking in het Nieuwe Testament maakt tot wat zij is. Met deze boodschap, Jezus Christus, is gezegd, zoals het ging, tot dan toe kon het niet doorgaan. Alle wegen van mensen uit waren doodgelopen. Het koningschap van David was spoorloos verdwenen, de profetie uitgedoofd, de priesterdienst verworden tot een machtsinstituut, tot eigen bevoordeling. Wie eerlijk de dingen onder ogen zag, kon maar één ding zeggen, de geschiedenis van God met zijn volk is stuk gelopen op de schuld van Israël. Maar men zei dat niet. Het volk was tot het bot verscheurd, hopeloos verdeeld over de meest elementaire vragen. Ieder leefde zijn of haar afgesloten leven en de felheid waarmee men tegenover elkaar stond en dus ook eigen positie verdedigde, moest diepste onzekerheid tegenover God maskeren. Voor de ander en voor zichzelf. Men kon zich oriënteren aan rabbi zus of traditie zo, maar waaraan het ontbrak was zekerheid. Men had zich opgesloten binnen de wanden van het eigen leven, van de eigen formuleringen, maar kan er niet leven. De angst regeert en verlamt hen. En daarom is de eerste reactie van de herders in de kerstnacht vrees. En vanuit diezelfde onzekerheid komen de mensen bij Johannes de Doper. Israël loopt uit voor een doop van bekering tot vergeving van zonden. Het is bevrijdend als Johannes de dingen bij de naam noemt. En als Jezus de scharen ziet, dan zegt hij, ze worden voortgejaagd en afgemat als schapen die geen herder hebben. Voortgejaagd door een wet die gehanteerd wordt als een dodende theorie. Een harnas waarin geen mens kan gaan. Een juk dat diep in de schouders drukt. Dat is iedere wetsprediking die mij alleen maar naar mijzelf verwijst. Die drijft me onherroepelijk de weg van hoogmoed en eigenwaan op, of, als ik eerlijk ben, die van vertwijfeling en hooguitberusting. Die prediking scheidt mij dan van God en van mijn broeders en zusters. Die prediking verdeelt een volk tot op het diepst en een kerk. Het is daartegenover dat Jezus zegt, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Aanvankelijk komt men van alle kanten op hem af, want Jezus spreekt als gezaghebbende. Dat onderscheidt hem van de schriftgeleerden. Gezaghebbend, dat wil zeggen, als hij spreekt horen we meer dan een menselijke mening. Vrijblijvend, niet verbindend. Gezaghebbend is hij als hij dwars door het vernis heen stoot naar de mens erachter. De mens die wij in onze daden zijn. Als Jezus in de bergrede de zonde aanwijst, komt niemand daaronder uit. Hij zoekt onszelf op, in en achter de verbanden waarin wij leven. Ik zeg u, klinkt het in de bergrede, en dan wordt de zonde aangewezen met een nooit tevoren bekende scherpte en diepte. Ik zeg u, uw zonden worden vergeven, en dan geschiet op aarde wat nooit eerder geschied is. Die twee woorden, wet en evangelie, hebben hun eenheid in Jezus Christus. Dat is derhalve dan ook wezenlijk voor de prediking van Jezus Christus, dat de schuld wordt aangewezen en dat daar dan ook vergeving en een nieuw leven is. Er gebeurt iets, het zijn geen lege woorden. Straks, als de gekruisigde en opgestane zijn discipelen erop uitzendt, dan geschiet dat op basis daarvan dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Aan hem, die gekruisigd is voor onze zonden en opgestaan opdat we zouden leven. Daarom en daarom alleen is het evangelie een kracht tot behoud voor ieder die gelooft. Omdat Christus alle macht heeft, daarom kan er gepreekt worden, kan de vergeving der zonde verkondigd worden als een werkelijkheid die mensenlevens omzet en radicaal vernieuwt. Een lamme springt, Ephata klinkt het en een dove hoort. Mensen ontvangen nieuw leven in de verbanden waarin ze leven. Niet als een opgelegde plicht, maar van binnenuit. Zacchaeus betaalt terug. Als Filemon de brief aan hem gericht goed heeft begrepen, dan blijft zijn verhouding tot Onesimus niet dezelfde. De genade schept nieuwe samenlevingsvormen van binnenuit. Prediking, zou ik samenvattend willen zeggen, heeft geen voorwaarden nodig om te geschieden. Integendeel, wat wij als voorwaarde zien, is in werkelijkheid belemmering. De prediking van het Nieuwe Testament heeft geen andere oorsprong en geen andere macht, kracht, dan de macht van de opgestaan, die in en door de bode zijn eigen werk volvoert. De prediking wil dan ook niets anders dan een binding aan hem die alle macht heeft in hemel en op aarde en mensen vrijmaakt door hen te binden aan zichzelf. Leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Als we nu naar de reformatie gaan, dan moeten we zeggen dat wij ons vandaag nauwelijks meer de onzekerheid, de angst en de vertwijfeling kunnen voorstellen die heerste aan het eind van die middeleeuwen. Het was geen privéprobleem van de monnik Luther, maar van de kerk in zijn geheel. Een objectief probleem. De kerk was veranderd in een machtsinstituut dat heerste over de mensen in plaats van te dienen en de vrijheid van de kinderen van God in Christus Jezus te proclameren. De prediking was daarom voor de reformatie zo centraal, omdat het de mensen weghaalde uit een verstikkend gesloten systeem, waarin alles spreken van God slechts door bemiddeling van mensen, en dat betekent dan dus ook afhankelijk van mensen, kon plaatsvinden. Het is het machtsinstituut kerk dat vergeeft, of in de ban doet. En iedere mogelijkheid te vragen naar het woord dat de kerk in het aanzijn heeft geroepen en draagt, is zorgvuldig afgegrendeld. Net als in het Nieuwe Testament is een wezenskenmerk van de prediking van de reformatie dit, dat mensen daarin een laatste zekerheid ontvangen, uit Gods eigen mond. Prediking in reformatorische zin kan niet blijven steken in een misschien, in een objectieve voorstelling van het heil, maar is betrouwbare verkondiging van Gods belofte. Luther heeft gezegd, vertaal hem wat vrij, haal de zekerheid van de belofte weg en je hebt het hele christendom opgeheven. Het is een christendom. Omgekeerd, waar die zekerheid los van de belofte komt te staan, als een zelfstandige waarheid, als een zekerheid die ik kan bezitten, dan is het goed naar Calvijn te luisteren als hij zegt, neem het woord weg en je houdt geen geloof meer over. Geloof en belofte horen bij elkaar. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Geloof is niets anders dan een omgaan met God in zijn belofte. En daarom blijft de prediking van centrale betekenis. Over de belofte van God kan de prediker niet heersen of zelfs maar beschikken. Hij kan ze alleen maar als woord van God doorgeven, wil de prediking tenminste worden wat ze heeft te zijn, woord van God. Als de tweede Zwitserse geloofsbelijdenis, een gereformeerde belijdenis uit de 16e eeuw, zegt dat de prediking van het woord van God zelf woord van God is, dan is daarmee geen automatische gelijkstelling uitgedrukt, maar dan belijdt men een wonderlijk geheim, dat niet in onze macht ligt, maar een belofte is, om de vervulling waarvan we vragen in het gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Daarom heeft een kerk, die zich gereformeerd noemt, zich te wachten voor iedere machtsuitoefening buiten dat woord op. Deze open plek, dit wak, mag zich niet sluiten of de kerk wordt opnieuw tot een gesloten systeem en de prediking tot een knellende wet. Juist het wezen van de prediking, zoals het Nieuwe Testament erover spreekt en het in de reformatie weer aan het licht getreden is, kan tot niets anders leiden dan tot een prediking die het gebod en de belofte van God de mensen na aan het hart legt, maar dan ook meteen een stap terug doet, omdat het alleen de Geest zelf is die de werkelijke vernieuwing van mens en wereld kan bewerken. Gods Geest is ons niet gegeven om de oude mens wat toonbaarder te maken, maar om een nieuwe mens te scheppen. Dat vraagt van de kerk altijd weer geloof, daarin en zo ook zelfbeheersing. Wij hebben de doorbraak van het woord niet in onze hand en regie. We mogen dat niet eens willen. Zij die zeggen, wij hebben een wet, zij hebben daarmee Christus veroordeeld tot het kruis. Het is bepaald een verleiding te streven naar een uniformering van het gemeentelijk en kerkelijk leven. Wie aan die verleiding toegeeft, spreekt daarmee uit te menen dat God onze hulp nodig heeft. En dat weerspreekt de kern van de goede boodschap. God heeft zelf in Christus door zijn geest de weg naar de harten van mensen gebaand. En opdat altijd zou blijken dat de kracht uit hem is, heeft hij besloten door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Daar komt nog iets bij. Wie bepaalde vaste normen voor opstelt, die loopt gevaar de wet te gebruiken om zich van Gods vragen aan ons af te schermen. Denk aan de wijze waarop Jezus dat in de bergreden doet. Het zou niet de eerste keer zijn dat de wet zo misbruikt werd. En daarom moet ook de wet niet gehandhaafd worden, maar gepreekt. En wie wil weten hoe men in de reformatie vond hoe dat moet, kan daarvoor terecht bij de uitleg van de 10 geboden in de Heidelberger Catechismus. Men moet nogal wat weglaten of over het hoofd zien om die uitleg te gebruiken ter handhaving van bepaalde normen. Hij maakt de normen los uit de context van de prediking van Gods wet, zoals de catechismus in vraag 115 duidelijk aangeeft. Wanneer we zo de wet van de levende God losmaken, die op ons heil en leven uit is, vervreemden we ons van hemzelf, doordat we niet meer de vraag toelaten naar wie wij zijn, in onze tijd, voor zijn aangezicht. De prediking wordt dan werkelijkheidsvreemd. Ze spreekt een mens aan die de echte niet is. En daar zou wel eens een oorzaak voor de geringe werfkracht van de kerk gelegen kunnen zijn. Inmiddels zijn we aangeland bij het tweede onderdeel, de actuele situatie. Wat speelt er dan vandaag? Wie is die werkelijke mens? Waar hebben we ons van God vervreemd in ons leven vandaag? Als we anno 1985 zeggen, gaat het niet om een aanknopen bij de actualiteit van de dag. Het gaat om iets anders dat veel wezenlijker is. Als de prediking komt tot de mens in zijn wereld, dan moet in die vraag naar de rechte prediking ook die mens en zijn wereld worden meegenomen. En dan moet ik meteen wijzen op een ingrijpend verschil tussen de tijd van de reformatie en die van ons. Bij alles wat er in Europa in de 16e eeuw veranderde in godsdienstig opzicht, gemeenschappelijk bleef het geloof in God en daarmee in bepaalde steunpunten, vaste oriëntatiepunten voor het handelen. Toen kon Luther er nog voor pleiten dat men zich zou voegen in bepaalde standen, dat zijn de samenlevingsvormen zoals die er toen waren. Er was een zekere overeenstemming over de moraal gebaseerd in het geloof in God. Vandaag is dat volstrekt anders. We leven, zeker in de Randstad, in een wereld waarin God verbannen is naar de sfeer van het privéleven. Je kunt hem toch niet ter sprake brengen op een directievergadering waar de richting en toekomst van je bedrijf ter discussie staan. Je kunt toch niet over hem spreken als tijdens militaire oefening de inzet van nucleaire wapens wordt overwogen. Je kunt hem toch niet noemen wanneer je spreekt over richting en doel van het wetenschappelijk bedrijf en aan de grenzen die eraan gesteld zijn. De verbanning van God uit deze terreinen is niet zonder gevolgen gebleven. Een eeuw geleden liet de Russische schrijver Dostojevski het een van zijn romanfiguren al kernachtig zeggen: als God niet bestaat, is alles geoorloofd. We leven in een cultuur die diep doortrokken is van een bewust, misschien meer nog onbewust nihilisme. Daarbij moeten we dan dus niet denken aan enkele brutale godlogenaars aan gene zijde van de kerkmuur. Het gaat om een veelal onbewust levensgevoel dat, als ik het zo mag zeggen, via het grondwater ons leven binnendringt. Nihilisme is een ontkenning van zowel waarheid als zin, van zowel God als het gebod. En het enige antwoord dat die naam verdient, antwoord, kan zijn een boodschap waarin God ons zo nabij komt dat hij ook de weg ten leven ons ontslaat. Vergis ik mij niet, dan komen deze vragen in onze kerken weinig aan de orde. Men zou haast in de verleiding komen te denken dat ze misschien aan ons voorbij gaan. Maar dat is een vergissing die ons lelijk opredt. Zoals de scharen in het Nieuwe Testament zuchten onder het juk van de Romeinen en van de schriftgeleerden, die dan ook tot hun eigen stomme verbazing uiteindelijk nog blijken te kunnen samenwerken als het erom gaat Jezus te kruisen. Zoals de mensen in de reformatietijd gebukt gingen onder het machtsinstituut van de kerk, dat hen niet werkelijk bij de levende God bracht. Zo voelen we vandaag de bedreiging van machtsuitoefening zonder doel. De dwaas van Nietzsche, die de dood van God aankondigde, krijgt zijn gelijk. Het wordt kil in deze wereld. En wie durft de leegte werkelijk onder ogen te zien? En wie onder ons kent niet de neiging om de vragen te verstoppen achter een mooi en rustig leven? Maar wie is dan niet bezorgd daarvoor dat ook onze kinderen straks ineens alles zullen loslaten, omdat God voor hen niets meer te maken heeft met hun leven? Het is ook tegenover deze machtsuitoefening zonder God. En ik verwijs daarvoor graag naar het openingswoord van de voorzitter, die daar denk ik ook iets van geschetst heeft. Die het leven tot in zijn kern bedreigt. Het is tegenover deze machtsuitoefening zonder God dat ook Matteüs 28 geldt, waar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Verzet tegen het huidige levensgevoel is wettisch, krachteloos en zonder perspectief als het niet doorstoot naar de wortel, naar de God die de God ook is van zijn gebod. Alleen dan kan men zich verweren tegen de verdenking eigen belangen buiten schot te willen houden en anderen de les te lezen. Alleen dan kan men zich verweren tegen het verwijt selectieve verontwaardiging en protesten te laten horen. We hebben in de kerk elkaar, denk ik wel eens, te veel ieder zijn eigen gang laten gaan. Dat is niet goed geweest. En je maakt dat niet goed door geforceerd de kerk op één lijn te brengen. Wat we nodig hebben, is vandaag vanuit het hart van het evangelie samen de vragen en de uitdagingen van onze tijd onder ogen te zien. Om zo elkaar te helpen bij de prediking. Want als wij iets vandaag nodig hebben, dan is het een boodschap van Gods kant. Een woord dat levend is. Vrijspraak en gebod. Het gaat in de prediking van de reformatie niet om rechtvaardiging alleen, maar ook om nieuwe levensvormen. Toen Calvijn voor het eerst in Genève kwam, toen, zo heeft hij later gezegd, werd er gepreekt en dat was alles. Hij bedoelde ermee, voor mij was dat niet voldoende. Het evangelie was voor hem niet een zich maar voegen in de ontwikkeling van de tijd en je aanpassen, maar een bewust nieuw vormgeven van kerk en zo ook van maatschappij. In die traditie staan wij, als het goed is. Waar Jezus Christus werkelijk gepredikt wordt, daar worden de machten aangewezen die ons leven knechten. En dan niet op zichzelf, als grootheden ver bij ons vandaan, maar zo dat ik onontkoombaar mijn eigen schuld zie, die daarin ligt dat ik die machten in stand houd, door voor hen te kiezen. En onmachtig ben ze los te laten. Waar die kern aan het licht komt, midden in het leven, midden in de maatschappij en de geschiedenis waarin we leven en die wij meegevormd hebben en vormen, waar die kern aan het licht komt in de belijdenis van onze schuld, daar mogen wij God vragen ons ook de weg ten leven te schenken. Daar zal oefening voor nodig zijn. De gemeente zal zich in een leerproces moeten willen begeven waarin de verkondiging van Gods koninkrijk en in kruis en opstanding van Jezus Christus uitgangspunt een doel is. Prediking zal dan niet van alles voorschrijven, maar vooral gewetensvormend bezig moeten zijn. En met geweten bedoelen we niet een privésfeer waarover je eigenlijk niet meer kunt praten, maar een leven ten overstaan van het gebod van God in de vreze des Heren vanuit de zekerheid van de overwinning in Christus Jezus. Zo moet er dan ook in de prediking zijn een ingaan op de vragen waarmee men leeft en rondloopt. Daarbij moeten we wel onderscheiden tussen echte en onechte vragen. Onecht zijn die vragen die ik de Heere God stel om zelf buiten schot te blijven. En zoals er onechte vragen zijn, zijn er ook onechte antwoorden. Dat zijn die antwoorden die alles laten zoals het is. Echte vragen zijn de vragen van de psalmen, de roep naar omhoog, om Gods genade, om Gods nabijheid, om zijn gerechtigheid, om zijn geboden, verbergt hij niet. Het is niet gemakkelijk tussen echte en onechte vragen te onderscheiden. Het laat zich zelfs niet altijd aan de vraag zelf aflezen. In de Bijbel staan ze ook naast elkaar. Maar ze worden meegenomen tot voor Gods aangezicht. En daar ligt, denk ik, ook de opdracht voor de predikant. Hij moet de vragen meenemen bij het Bijbellezen. Als het goed is, kent hij ze van binnenuit. En hij laat zich gezeggen door de tekst. In die tekst zit de hoorder al besloten. En daarom is het zo dat wie bepaalde vragen van vandaag buiten beschouwing laat, die geeft daarmee te kennen dat hij twijfelt aan de genoegzaamheid van de schrift. Die doet tekort aan de schrift. Hij ontneemt zichzelf en anderen de mogelijkheid in de schrift ineens die vraag te herkennen en een antwoord te krijgen. De vraag van de afwezigheid van God. Die vandaag, ik denk aan dat ene woord dat ons in deze tijd natuurlijk ook voor ogen staat. Auschwitz. Ik denk aan dat andere, aan de beelden van Ethiopië die op ons afkomen. De vraag naar de aanwezigheid of afwezigheid van God, die levenservaring in onze cultuur is, die het tegemoet komt, waar mensen mee rondlopen, ook al zien ze nooit een kerk van binnen. Die vraag is in Oud en Nieuw Testament niet onbekend, maar komt daar zo aan het licht dat onze vraag wordt gecorrigeerd en dan beantwoord. Wie zo met de vragen van deze tijd, van de gemeente ook naar de schrift gaat, die legt er niet een raster overheen, waardoor de schrift niet meer tot zijn recht kan komen, maar doet dat vanuit de diepe overtuiging, dat daar de antwoorden te vinden zijn. En wel, zulke antwoorden die ons bevrijden uit de apathie en een weg wijzen ten leven. Ten slotte de vraag, wat is dan rechte prediking? In het thema van deze conferentie ligt een vraag om beoordeling opgesloten. Hoe moet er gepreekt worden? Wat is de rechte prediking? Ik wil proberen ten slotte daarvoor het een en ander aan te reiken, in de wetenschap dat het gaat om een ambtsdragersconferentie, waar dus allereerst diegenen mogen worden verwacht die belast zijn met het toezicht op de dienaars van het woord. Daarbij wil ik uitgaan van twee formuleringen die kort een antwoord op die vraag proberen te geven. De eerste formulering is: rechte prediking dient schriftuurlijk, confessioneel, bevindelijk te zijn. Dat lijkt mij, mits goed verstaan, een bruikbare term. Ik lees erin dat er een bepaalde lijn in wordt aangegeven als hulp voor de predikant. En zo kan ik die uitdrukking voor mijn rekening nemen. Ik besef dat er ook een gevaar in is, namelijk dat men die drie woorden opvat als een eenheid, als een criterium, een wiggelroede waarmee men gemakkelijk kan uitmaken wat klopt en niet klopt. Daarmee verliest die uitdrukking haar uitnodigend karakter en wordt een slagwoord om elkaar de maat mee te nemen. Maar het misbruik heft het goede gebruik niet op. En wat is dan dat goede gebruik? Nou, eerst dat woord schriftuurlijk. Het mag duidelijk zijn dat dat woord voorop gaat en voorop moet blijven gaan. De schrift is uitgangspunt, bron en norm. Nooit mag een belijdenis, hoe goed ook, gelijkgesteld worden met de schrift. Voor de prediking betekent dat altijd de tekst het laatste woord heeft. We mogen de tekst niet misbruiken door er een aantal vaste gedachten aan op te hangen. Evenmin mag een tekst een kapstok zijn voor eigen ideeën. Het is de schrift alleen die het levende woord van God is. En daarom is de eerste eis die aan een preek gesteld moet worden of hij recht doet aan die tekst die in die dienst centraal staat. In die uitdrukking, schriftuurlijk, confessioneel, bevindelijk, staan de drie woorden dus niet op één lijn. Confessioneel en bevindelijk mogen alleen blijven staan wanneer en voor zover ze dienen om het woord aan het woord te laten komen. Een tweede woord, confessioneel. Zoals bekend staan de papieren van de klassiek gereformeerde confessie vandaag niet hoog genoteerd. Niet alleen de heersende lijn in de theologie van vandaag gaat andere wegen. Ook in allerlei groepen meent men de confessie te kunnen missen als slechts mensenwerk en gaat men direct van de schrift naar de ervaring. Dat mag misschien wel, merkwaardig genoeg, de verbindingslijn genoemd worden tussen allerlei stromingen in kerk en theologie, die overigens verschillen als dag en nacht, namelijk het accent op de ervaring. Die ervaring kom ik nog terug. Ik meen echter, nu we spreken over de belijdenis, dat we in die belijdenis een geweldige hulp hebben, een onontbeerlijke hulp voor de prediking. De belijdenis kan ons helpen een tekst te horen binnen het geheel van de schrift. In de belijdenis heeft de kerk de schrift nagesproken. Daarom vraagt de belijdenis niet om een gezag in zichzelf, maar vanuit de schrift. De kerk heeft helemaal niet het recht geloofsartikelen vast te stellen. Ze is geboren uit het woord en spreekt het woord na. Maar niet alleen is de belijdenis een hulp voor de prediking, voor de prediker, maar ook om het woord te verwerken in eigen leven. Ze wijst ons de richting waarin wij gelovig denkend de weg mogen zoeken. Het is met recht een staf om te gaan. Bevindelijk. Zoals gezegd, er is vandaag een roep om ervaring. Dat is niet hetzelfde als bevinding. In de roep om ervaring zoals die vandaag opklinkt, gaat het om iets dat helemaal van mezelf is. Het zwaartepunt ligt in die ervaring. Een hele scala van mogelijkheden, bevrijding of wedergeboorte of wat dan ook. Men kan het allemaal zelf invullen. Wie die term schriftuurlijk, confessioneel, bevindelijk hanteert, legt het zwaartepunt ergens anders. Allereerst in het woord, vervolgens in de gelovig denkende verwerking van het woord. Daarbij gaat het om de bron van de echte ervaring of beter bevinding. Want wat is bevinding? Bevinding is dit, dat ik ontdek dat God zijn woord houdt. En ik denk dus dat als er iets vandaag nodig is in deze tijd waarin God en zijn gebod beide fundamenteel ter discussie staan, dan is het dit, dat we ontdekken dat die God in deze wereld, in ons leven, zijn woord houdt. Dat hij leeft. We bevinden dat we niet alleen een belofte hebben zonder dat er enige werkelijkheid aan beantwoord. Nee, we bevinden dat God iets laat zien van de vervulling van zijn belofte. Is dat dan niet een ervaring? Jazeker. Maar dan zo'n ervaring dat die alleen maar ontstaat aan de belofte. Niet op zichzelf kan bestaan en ons des te meer terugwerpt op en doet wortelen in het woord. In de bevinding komt het hele leven mee. In alle breedte en diepte. Het is de vreugde dat het waar is. Wie zijn leven zal willen verliezen om Jezus wil en om het evangelie, die zal het vinden. Bevinding kan niet inhoud van prediking worden. Dan komt het op zichzelf te staan, dan wordt het een model, terwijl het juist het komen van God in en door zijn geest tot in het allerpersoonlijkste toe is. Is de bevinding bevinding, dat wil zeggen komt ze op uit de bron, dan is ze niet scheidingmakend en verwijderingsscheppend shibbolet, maar een echte mogelijkheid om vandaag in de kerk met elkaar te spreken, elkaar te herkennen in de zorgen, in de aanvechting en ook in de vreugde. En zo samen de weg van Gods beloften te gaan. Het verdeelt de kerk niet als het goed is, maar sticht eenheid in de erkenning van de veelkleurigheid van Gods werk en wegen. Dat is de eerste term die ik zou willen gebruiken om daarvan iets te zeggen, hoe je rechte prediking kunt formuleren. Inmiddels is er een nieuw woord in ons kerkelijk spraakgebruik verschenen. Confessioneel ethische trouw. Het gaat me nu niet om de situatie waarin die uitdrukking bij mijn weten voor het eerst gebruikt is, maar om de lijn die erin aangegeven wordt. Ik ben me van bewust dat het bij het eerste gebruik van die term niet gaat om de prediking, maar toch is deze combinatie voor de vraag naar de rechte prediking van groot belang. En daarom noem ik hem in dit verband. Allereerst, er kan in die term iets heel goeds zitten. Er is een legitieme lijn, schriftuurlijk, confessioneel, ethisch. Daarmee is gezegd, de ethiek, de leer van het rechte handelen, het gebod van God dus, staat niet op zichzelf, maar wortelt in het belijden. En komt vanuit de schrift door het belijden tot ons. Evenmin als men direct vanuit de schrift bij de ervaring terecht kan komen, evenmin kan men het belijden missen bij de vraag naar Gods gebod. Alleen dan wordt het verschil tussen de zware last die de schriftgeleerden oplegden en de lichte last van Jezus Christus duidelijk. Ook de prediking van de geboden wortelt in zondag 1 van de catechismus in het eigendom zijn van Jezus Christus, die mij van harte gewillig en bereid maakt voortaan voor hem te leven. Een tweede positieve lijkt me ook dat daarin de erkenning ligt opgesloten dat de vraag naar God en de vraag naar de zin samenhangen. Ik vang er iets in op van een antwoord op de uitdaging van het nihilisme. Inderdaad staan we vandaag ten overstaan van allerlei ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij voor de vraag naar God en zijn gebod. Naar de eenheid van die beiden, naar een weg ten leven, een weg van God als een weg ten leven. Onze tijd dringt ons daartoe. Daarvoor staan we vandaag in kerk en prediking. Deze formulering, deze eenheid, maakt het, dunkt me, ook mogelijk de uitspraak van de gereformeerde ecumenische synode, namelijk dat apartheidsketterij is, als een goede en verantwoorde uitspraak te honoreren. Ten derde, en dat is dan een negatief element, nooit mag worden vergeten dat ook hier de schrift voorop blijft gaan en de lijn vanuit de schrift over de confessie naar de ethiek loopt. Gelijkschakelingen moeten hier worden vermeden. Doet men dat niet, dan gaat men in de richting van een primaat van de ethiek. Dan gaan we leiden aan het euvel der vereenzelviging. En voor men het weet is men dan bij ethische of politieke preken waarin de normen van de predikant de gemeente worden opgelegd. Ook hier geldt dat we de lijn schrift, belijdenis en ethiek in acht moeten blijven nemen. Dan zal in de prediking het gebod van God in al zijn scherpte aan de orde komen. Maar dan ook met een terughoudendheid die ruimte laat voor de geloofsbeslissing van de gemeente. Ethiek in de prediking, dat kan alleen als de predikant meekomt met hem die de goede herder is. En dus inderdaad een vinger uitsteekt om de lasten te verroeren en vervolgens in alle kwetsbaarheid een uitspraak te doen waarop verhaal mogelijk is. Het is geen eenvoudige weg. als je deze twee criteria hanteert. Het is niet eenvoudig voor een kerkraad te beoordelen of een preek al dan niet recht was. En toch, als we weten wat het diepste geheim van de kerk is, dan ligt er ineens een eenvoud op die niets heeft van een versimpeling, maar werkelijk een geschenk uit de hemel is, midden in onze verwarring. Dan lees ik in 1 Johannes 2 vers 27, en wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van noden dat iemand u leert. Die eenvoud vinden we weerspiegeld in de eerste Berner These, een belijdenisgeschrift van 1528. De heilige christelijke kerk, waarvan Christus het enige hoofd is, is uit het woord van God geboren en luistert niet naar de stem van een vreemde. Zo eenvoudig liggen de dingen. Dan kan er beoordeeld worden, zonder te weten van hermeneutiek en welke woorden nog meer vandaag in zwang mogen zijn. Let op uw zaak. De theoloog Noordmans, en ik denk dat het in deze dagen goed is ons dat woord in herinnering te roepen, heeft eens kernachtig gezegd dat Calvijn de paus schaakmat heeft gezet met de pion van de ouderling. Wat mij betreft zult u naar huis moeten gaan zonder hanteerbaar antwoord op de vraag van de conferentie. Maar beter dan welk antwoord van mensen ook, is de stem van de goede herder die we, als het goed is, door de prediking van de pastor die in zijn dienst staat, opvangen. Ik dank u.